Mooi nummer dat we zongen aan het eind. Onze lofzang uitstorten naar onze Here. Het bracht mij toch maar even terug naar Micha. Hans heeft een stukje gelezen. Dit zat niet in mijn voorbereiding. Maar ik kreeg het wel op mijn hart om dat als aanloopje toch maar even mee te pakken. En dan ga ik een paar versen terug. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Een hartekreet, een vraag van een profeet. En profeten werden geraakt door de Heer, krachtig en sterk. Die pakte grote woorden, en hier staan grote woorden. Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? En het antwoord van God is heel eenvoudig, maar ook zo krachtig. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dit heeft mij gegrepen jaren terug. Micha, die tekst, een van de teksten in mijn Bijbel die ik geel heb gearseerd. Een bladwijzertje erbij. Ik keer regelmatig terug met de vraag hier, wat betekent dat dan? Dat is wat de Micha-organisatie bezighoudt. Om jaarlijks één zondag van het jaar te wijden aan dit vraagstuk. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons vandaag als christenen? Hoe staan wij daarin? Hoe gaan wij daarmee om? En ik zou jullie willen oproepen, lees het nog eens na, thuis. Kijk nog eens naar wat hier staat. Lees ook wat daarna staat. En laat het tot je doordringen. Vandaag wil ik oppakken het thema dat voor dit jaar bedacht is door de Micha-organisatie. En jullie kunnen het zelf terugzoeken als je dat wil. Gewoon op internet, Micha Nederland, dan vind je het. Met allerlei materiaal erbij. Een uitgebreid pakket aan teksten, voorbereide spreekteksten, oefeningen, zaken om te doen in groter of kleiner verband of om zelf eens na te puzzelen. En ik pak daar een aantal stukken uit. Zou gemakkelijk hebben kunnen zijn. Er waren 4 voorbereide preken. Ik heb overal een beetje uitgetrokken en ik heb mijn eigen preek gemaakt rondom het thema. En dat thema, dat vinden we terug. Als ik hem aan heb. En hij luistert, ja. Dat vinden wij terug in Lucas 4, vers 18 tot en met 21. Ook zo'n stukje in mijn Bijbel waar de gele arseerstift langs is geweest. En daar staat, en hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. Hij begon tegen hen te zeggen: heden, vandaag, is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Jezus geeft hier een krachtige boodschap af. Een boodschap over zijn missie, waarom hij gekomen was. En omdat hij gekomen was als vervulling op beloften en profetieën die eeuwen daarvoor uitgesproken waren. Hij kwam om een einde te maken aan de gevolgen van de zondeval voor ons mensenkinderen. Om de belofte van herstel van de schepping en van de relatie met de schepper te vervullen. Dat was zijn boodschap. En hij citeert een stuk uit Jesaja 61. En ook dat is een Bijbelgedeelte waarvan ik jullie oproep, lees dat nog eens. Pak het op thuis. Lees dat hele stuk door. Ook dat is een krachtige boodschap. En het is een boodschap van hoop. Een boodschap die gaat over een toekomst van toen naar de tijd van Jezus, maar ook voor ons nog, vandaag en naar onze toekomst, hoe lang die ook mogen duren. Maar er zitten ook hele fijne lijnen in. Zo'n klein zinnetje. Hij verwijst eigenlijk naar het jubeljaar, het genadejaar van de Heer, het jaar van het welbehagen van de Heer. En dat gaat terug naar een boodschap in Leviticus, waar staat over het jubeljaar en de grote verzoeningsdag. Daar zit een principe in. God heeft bedoeld dat wij allen een plek hebben op de aarde. Een plek waar we horen, waar we thuis zijn, waar we op terug kunnen vallen. En hij wist ook dat het wel eens mis zou kunnen gaan. Door wat voor omstandigheden dan ook, door onszelf aangejaagd of buiten onszelf liggend, het kan misgaan en dan kom je in de problemen. En wat heeft God ingesteld? Eens in de 50 jaar keert iedereen terug naar zijn oorspronkelijk bezit. Zijn eigen terrein, zijn eigen grond, zijn eigen omstandigheden, herstel van alles wat mis is gegaan, het begint opnieuw. 7 keer 7, 49 jaar, het 50ste jaar, het begint opnieuw. Terug in positie, terug bij je bezit. Maar ook de grond en de natuur geven een jaar lang rust. Want rust is nodig voor herstel. Dat is Gods principe voor zijn schepping. Kwijtschelding van schulden, teruggave van bezit, rust voor het land. De uitspraken die Jezus deed hebben een lading. Hebben twee boodschappen. Een boodschap op geestelijk niveau en een boodschap op het natuurlijke niveau. Ja, natuurlijk op het geestelijk niveau, daar kennen we hem. Geestelijke vrijheid. Hij kwam om verlossing te brengen. Om vrijheid te brengen van de macht van zonde en dood. Hij kwam om herstel en vertroosting aan te bieden. De mens terug te brengen in de relatie met de schepper. Om uiteindelijk een echte, diepe rust te vinden. De shalom waarover de Jood spreekt is een innerlijke rust en vrede, ongeacht omstandigheden. Natuurlijk kwam hij daarvoor. Natuurlijk was dat zijn boodschap. Maar als hij het verbindt aan het jubeljaar, verbindt hij het ook aan het natuurlijke bestaan, het natuurlijke leven. Dan geeft hij ook een boodschap af van herstel van de natuurlijke vrijheid. Teruggave van bezit en positie. Van herstel van relaties. Een leven in liefde met elkaar. Wat betekent dat dan voor ons, voor mij? Wij zijn geroepenen. We zijn zijn volgelingen, kinderen van de Vader, en mogen in zijn voetstappen volgen. Dat betekent geestelijk dat wij mogen groeien onder de leiding van zijn geest, die in ons beweegt, die ons de vrucht aanreikt, waarin wij mogen groeien, die ons kracht toevertrouwt, waarin wij mogen uitstappen. Wij mogen uitdelen van die schatten die ons gegeven zijn. Maar het betekent ook in natuurlijke zin dat wij onze naaste lief moeten hebben. En laten wij nou niet in de valkuil stappen, niet te begrijpen wie onze naaste zijn. Ook dat reikt de Bijbel ons aan. De naaste is niet alleen je buurman die naast je woont. Je naaste is eigenlijk een ieder mensenkind die in nood is, die in verdrukking is, die hulp nodig heeft, die met je optrekt, die je vriend is. Hij zegt ook dat je de oorspronkelijke opdracht voor ons mensenkinderen serieus moet nemen. En die opdracht, die vinden wij ook terug. Helemaal aan het begin van de Bijbel al. De opdracht om te zorgen voor deze aarde. En hoe goed gaan wij daarmee om? Dat was nog voor de zondeval, maar die opdracht is niet weggenomen na de zondeval. Hij is wel zwaarder geworden. Het is niet makkelijk, maar het wordt ons wel gevraagd. Heb zorg voor die aarde, voor de natuur, voor alles wat daarop is, beschikbaar is. Ga daar goed mee om. Want uiteindelijk is het eigendom van de maker van dat geheel. En de vraag van vandaag richt zich op dat laatste. Op het natuurlijke vraagstuk. Hoe staan wij erin? Hoe staan wij in het leven? Hoe bewust maken wij onze keuzes? Leven en handelen wij wel als rentmeesters? Of houden we daar afstand van? En zijn wij nog wel echt geroepen tot rentmeesterschap? Ik denk het wel. Ik vond daarin Psalm 8, waar een geweldige boodschap staat naar God toe en naar onszelf toe. Ook een psalm van David, zoals er velen. En hij schrijft daar, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde, u die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Het is een geweldige boodschap van de plaats die wij hebben. Maar zo'n plaats vraagt ook om verantwoordelijkheid te nemen voor die plaats en het in te vullen. En het in te vullen zoals bedoeld is. En dan ben je aan het denken, hoe breng je dan die boodschap? Hoe gaan wij er dan mee om? Kennen jullie die? De kip met gouden eieren? Ik heb nooit kippen gehouden. Ik heb geen idee hoe je dat moet doen. En ik ben niet eens dol op kippenvlees. Maar een kip met gouden eieren, hoe ga je daar nou mee om? Zou je die verwaarlozen? Zou je hem verkopen? Ga je hem opeten? Of geef je die het meest luxe hok dat je kunt bedenken? Vertroetel je die helemaal om dagelijks toch die gouden eieren te mogen ophalen? Hoe ga je om met een kostbaar bezit? En dat leidt ook voor mij tot de vraag, hoe duurzaam leef ik? Hoe juist leef ik? Of met de woorden van Micha, hoe recht leef ik? Hoe bewust handel ik daarin? Hoe ga ik om met mijn vakanties? En eerlijk, wij hebben verre reizen gemaakt. En toen het woord vliegschaamte kwam, heb ik moeten nadenken. Moet ik mij gaan schamen? Is het zo erg dan? Nou, het is wel iets om over na te denken. Wat heb je gedaan? Wat betekent dat? Wij zijn zo gewend dat wij midden in de winter nog aardbeien kunnen eten en tomaten. Maar toen ik zo'n jochie was, aardbeien, die had je een aantal weken in het jaar, ergens in de zomerperiode. En de rest van het jaar waren er geen aardbeien of tomaten. Hoeveel kleding en schoenen? Want dat deed het zoeken naar de boodschap van vandaag mij. Dus doe je kast maar eens open. Tel maar eens wat je hebt. En natuurlijk, we zijn allemaal bezig om na te denken over het verduurzamen van ons huis, wij ook. Maar eerlijk, toen onze cv-ketel vervangen moest worden, gegeven ons huis. Het is geen warmteapparaat geworden. Het werd toch weer een gasketel. En ik was bezig met de voorbereiding van deze preek. En dan word je jarig. Net nog voordat het niet mocht, konden wij nog een verjaardag vieren. En hebben we nog de nodige familie en vrienden langs gehad. Zij het in een aantal blokken, maar het mocht nog met iets meer dan 4 tegelijk. En wij hebben het goed. Dus ik kreeg cadeaugeld. En ik had daar geweldige ideeën bij. Want ja, dat heb ik natuurlijk allemaal nodig. Nog een zakmes. Of nog een mooi kristallen glas. Om af en toe wat whisky te kunnen drinken. En ik heb het niet gekocht. Ik ga wat anders doen met dat geld. Want waarom moet ik nog meer? Als een ander zo weinig heeft. Dus het raakte mij, deze boodschap van hoe bewust sta ik in het leven. Doe ik nou onder... Nee, dit is niet een beweging om geen onrecht te doen. Het is een beweging om meer recht te doen. Hoe gaan wij om met die plaats waarin wij leven? Hoe gaan wij om met die kip met gouden eieren? Ons thuis. We zouden het bijna vergeten door de coronamaatregelen. Maar er is een hoop ophef geweest over de stikstofuitstoot. En het legt de bouw plat. Er is heel veel gedoe over de CO2-uitstoot en het opwarmen van de aarde. Hoe gaan wij om met ons huis? We zijn ons huis aan het kapotmaken, met z'n allen. En mijn bijdrage is daarin inimini, denk ik. En die van jullie waarschijnlijk net zo inimini. Maar heel veel inimini's wordt toch wel een stuk groter. En we hebben het lang ontkend of in twijfel geleefd of het wel zo zou zijn. Maar als we nu kijken, de afgelopen 10, 15 jaar, wat er allemaal gebeurt in het klimaat, in de manier waarop we leven, dan kunnen we niet meer ontkennen dat we aan het snijden zijn in het vlees van die kip. Hoe gaan wij om met de natuur? Illegale houtkap, stroperij, overbevissing. De Amazone wordt gesloopt en de Amazone staat toch bekend als de longen van onze wereld. En waarom wordt het gesloopt? Om meer mais te kunnen planten. En waarom dat? Om meer te kunnen voeden aan het vee. Wat we nodig hebben om aan onze biefstuk te komen. En hoe gaan we om met dat vee? En ik hoop dat jullie een beetje die plaatjes kunnen zien. Die stier ziet er niet uit zoals dat ik gewend was dat een stier eruit zag. En die is echt niet van nature zo geworden. Er zit extra veel biefstuk aan. Ik las in mijn zoektocht dat in de 20e eeuw, waar bijna 500 diersoorten zijn verloren, die zijn uitgestorven. Die hebben wij weggedrukt. Er gebeurt van alles in die natuur. En hoe bewust zijn wij ons van ons handelen die kant uit? En ik denk zelf dat corona een logisch gevolg is van de manier waarop wij met de natuur omgaan. Wij komen in contact met zaken waarin we op die manier niet in contact moeten komen. En dan krijg je problemen. En ook deze. Hoe gaan wij om met producten die wij gebruiken? Met onze kleding, met onze chocola en koffie. Wij kennen die zaken. Fairtrade ken ik al jaren. En jarenlang heb ik gedacht, het zal wel hobby van mensen die zich graag druk maken. Maar is dat reëel? En als je dan wat puzzelt, dan vind je verklaringen van degene die zich druk maken over fair trade, die kloppen één op één met Micha. Het is schrikken als je leest hoe het zit met je kleding. Hoeveel t-shirts heb jij? Is een van de vragen in het werk dat de Micha Club heeft voorbereid. En ik ben maar eens gaan tellen. En ik sta me toch een beetje te schamen. Ik heb er meer dan 45. Ja, Klaas. Witte t-shirts als hemden, slaapshirts, shirts in, met allerlei kleuren en, afijn. En elke vakantie koop ik weer een souvenir t-shirt. Eenvoudig t-shirt. Weten wij hoe dat gaat? En ik denk dat wij bijna allemaal wel de notie een beetje hebben, maar hoe bewust zijn wij ons ervan? 35 miljoen fabrieksarbeiders in 50 lage lonenlanden werken aan die t-shirts van ons. Gemiddeld genomen verdient een fabrieksarbeider, arbeidster vaak, in Bangladesh €60 per maand aan het werk. En die kennen wat minder de kantoortijden die wij erop nahouden. Het bestaansminimum in dat land is €294 per maand. Dus je werkt hard en je hebt nog niet een derde van wat je nodig hebt. Het levert 10% van onze CO2-uitstoot op. Het doet dus gelijk iets aan het milieu. Daarvoor worden 85 miljoen bomen per jaar gekapt. Er gaat 10.000 liter water en 20 gram landbouwgif in één shirt en één spijkerbroek. En ik heb niet zoveel spijkerbroeken. Die zijn er minder. Verf en bleekstoffen worden veelal geloosd in het oppervlaktewater. Er is dus ook een gigamilieuprobleem. Alleen het gebeurt niet bij ons, het gebeurt daar. En dan kopen wij ons t-shirt. Voor €30. Die fabrieksarbeidster krijgt er 18 cent voor. Dat zijn de verhoudingen waar wij mee te maken hebben. Goedkoop betekent hierin dus niet dat het weinig kost, maar dat iemand anders of iets anders de prijs betaalt. Ik vond ook een onderzoek van de ABN. ABN AMRO heeft dat opgedragen aan het Impact Instituut. Gaat over onze spijkerbroek. Gemiddeld genomen betalen wij domweg €33 te weinig per spijkerbroek. En die €33 zit vooral in die vervuiling waar ik het net over had. Zit in milieukosten, waterschaarste, vervuiling. Maar het zit ook in sociale kosten. Kinderarbeid, onderbetaalde werknemers, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Het zijn directe externe kosten die niet op ons kaartje staan. Wij hebben gemopperd over de kans dat er een vliegtak zou komen. En dan spraken we over een paar euro. Om een beetje compensatie te doen. En we geven rustig honderden, duizenden euro's uit voor die totale reis. En dan maak je druk over die laatste €6. Fairtrade. In de kerk en thuis. Ik weet niet of Hugo luistert. Hugo, misschien is het goed om daarover te praten. Waar halen wij onze koffie vandaan? Waar haal ik mijn chocola vandaan? Ik hou al van een lekker stukje chocola. Maar kijk ik nog met rust en zekerheid naar waar komt nou vandaan wat ik koop, wat ik gebruik? En ik zeg niet dat je niet moet kopen, niet mag kopen. Vooral wel. Want als je dat niet doet, dan komt er zeker geen geld op de plekken waar het nodig is. Maar de opwinding die er een paar jaar geleden was over de kledingindustrie en hoe zij omgingen met lage lonenlanden en de druk vanuit onze politiek naar leveranciers en merken van kleding, dat zij toch eens moesten kijken hoe het ging daar, die hoor ik al een paar jaar niet meer. De verontwaardiging is weer weggelopen, weggezakt. Die zou er moeten blijven. Zodat wij weten dat er op zijn minst naar de omstandigheden van het land waarin de fabricatie plaatsvindt, het op de goede manier gaat en zij niet met ellende zitten waar wij vreugde hebben over de goedkopere spijkerbroek of t-shirts. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op die site van Micha en het werk wat daarachter zit. Dan kun je dat uitpuzzelen, kun je zoeken. En kijken hoe ga je erin staan. Er zit een verwijzing naar sites die tips geven over merken die wel degelijk iets doen aan de situatie in de landen waar gewerkt wordt aan de producten die zij leveren. Eigenlijk is de grote vraag, hoe staan wij in het leven? Hoe staan wij als christenen daarin? Volgen wij de wet van de economie? Niets is genoeg. Ook Mark Rutte horen we het met enige regelmaat zeggen. De economische motor moet wel draaien. Momenteel is dat wat rustiger. Maar na 2008, de crisis toen, de economische motor moet weer draaien. Economie, financiën is mijn vakgebied. Ik snap wat ze zeggen. Maar het is niet de goede wetmatigheid. Want als een economische motor moet draaien, betekent het dat je steeds meer wilt hebben. Steeds groter. Dat komt ergens vandaan. Dat haal je ergens weg. En dat ergens komt met de gaten en de brokken te zitten. Het kan niet zo zijn dat wij continu groeien, groter worden, sterker worden, meer worden, zonder dat er ergens iets verloren gaat, want die aarde is er maar in één keer. Ik heb ooit de wet van energie geleerd en die stelt dat energie nooit verloren gaat, nooit meer wordt, nooit minder wordt, maar overgaat. Dus als je heel veel energie hebt, is dat ergens anders vandaan gekomen. Ik denk dat het met economie net zo is. Ik geloof niet dat die motor van de economie moet draaien zoals het ons verkocht wordt. Dat het steeds meer moet worden. Ik geloof dat wij in rust mogen zijn en dat wij mogen volgen wat Jezus zegt. Genoeg is genoeg. En als je goed volgt wat Hij genoeg vindt, dan is één hemd en één spijkerbroek, en ik denk hier in Nederland één jas, genoeg. Al dat andere is al meer dan genoeg. Want zo stuurde hij zijn discipelen op pad. Eén stel kleding, één stel sandalen, geen voedsel meenemen, ga wandelen, ik zorg voor jullie. Dat was zijn boodschap. Al het meerdere is rijkdom en rijkdom leidt af. Ik ga afsluiten. Deze kwam ook uit de spulletjes die op die Micha-site te vinden waren. En die is weggehaald uit de omgeving van onze katholieke broers en zussen. Bij de Franciscanen vandaan. Mensen die zich een tijd afzonderden van het gewone leven en het woord overdenken. En dat leidt soms tot mooie taal, mooie beelden. En deze is confronterend. Voor mij, ik denk voor jullie ook. Maar wel één om eens op te kauwen, over na te denken, om met de Vader daarover te praten. Hoe zit het dan met mij, met mijn hart en hoe sta ik erin? Een Franciscaanse zegenbede. En dat is echt wel een andere zegenbede dan wij hier gebruikelijk hanteren. Mogen God je zegenen met ongemak, bij gemakkelijke antwoorden en halve waarheden, zodat je diep vanuit je hart gaat leven. Mogen God je zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat je mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God je zegenen met tranen die je mag huilen voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger, slavernij, uitbuiting en oorlog, zodat jij je handen kunt uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. Mogen God je zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een verschil kunt maken in de wereld, zodat je kunt doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Mogen God je zegenen met honger en dorst naar gerechtigheid, totdat Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen zal aanbreken. Mogen God je daarmee zegenen. Amen.